Het is 26 augustus 2011. Mijn naam is Daan de Wit. Ik zit naast Mike Donkers. Op een avond ergens in Soest, ver weg van alles. Georganiseerd deels ook door Leef Bewust, Ron Fontijnen, die ik eerder al heb gesproken. Jullie kennen elkaar goed. Mike, jij spreekt hier vanavond over gezondheid. Dat is jouw onderwerp, daar weet je veel van. Als ik je zie staan, je hebt een gezonde blos op je wangen. Je ziet er inderdaad ook echt gezond uit. Je hebt een frisse blik en een duidelijke stem. Dus het lijkt ook inderdaad wel alsof je zelf ook heel gezond bent. Ondertussen heb je geen witte jas aan. Dat is een beetje verwarrend. Je bent autodidact.
Ja. Nee, dat klopt. Ik zou geen witte jas aan hoeven hebben. Weet je, we moeten de vraag eigenlijk omdraaien. Hoe kan het toch dat mensen eigenlijk iemand in een witte jas veel meer respecteren dan bijvoorbeeld iemand zoals ik, die autodidact is en daar dus geen opleiding voor heeft genoten en in zijn gewone kloffie staat?
Nee, maar een opleiding, dat wekt vertrouwen. Die mensen hebben ervoor gestudeerd.
Ja, dat is waar. Maar ja, ik bekijk het andersom. Ik zeg, ik word niet gehinderd door kennis.
Maar je doet natuurlijk wel kennis op en die deel je op deze kennisavond.
Ja, kijk, dat is ook een beetje provoceren wat ik nou zeg. Kijk, de kennis die men opdoet tijdens een opleiding, als het gaat om voeding en diëtiek, maar ook gezondheid, dus medicijnen, is toch vaak erg eenzijdig. En het lijkt natuurlijk heel wat als een dokter 9 tot 12 jaar moet studeren en dan uiteindelijk zijn opleiding afrondt en zijn eigen praktijk kan beginnen of chirurg kan worden. Maar wat heeft die man dan, of vrouw, dan eigenlijk gestudeerd? Die heeft gestudeerd om medicijnen te kunnen verstrekken. En ik denk dat dat toch een grote tekortkoming is in de geneeskunst zoals we die vandaag de dag toepassen. Ziekte is geen tekort aan medicijnen. Ziekte is een tekort aan voedingsstoffen. Maar voedingsleer krijgen ze niet of nauwelijks mee in hun opleiding.
Dat vind ik inderdaad wel heel interessant. Heel veel draait om ziekte, ziekenhuizen, ziektekosten. Het gaat jou om gezondheid, hè?
Ja, precies. Ik denk andersom. Ik denk dus niet anti-ziekte, maar pro-gezondheid.
Ondertussen zeg je wel over de club die zich wel bezighoudt met gezondheid, namelijk het voedingscentrum. Kijk op de website en draai alles om.
Ja, omdat de dogma's die over ons worden uitgestrooid heel erg gebaseerd zijn op angst en onwetendheid. En dat draai ik dus om. En ik wil daarvoor in de plaats zetten kennis en verantwoordelijkheid.
Maar bij de mensen van het voedingscentrum kun je ook zeggen dat die ervoor gestudeerd hebben. Die zeggen geen verzadigde vetten. Jij zegt juist wel verzadigde vetten, om maar wat te noemen.
Ja, nou ja, kijk, je moet natuurlijk geloven wie je wilt. Maar ik probeer een objectieve, voor zover dat bestaat, een objectieve maatstaf te vinden. En die vind ik in de evolutie van de mens, de anatomie van de mens en de historie van de mens. En als je dan kijkt waar we vandaan komen, we zijn jager-verzamelaars geweest. Dus het advies vandaag de dag, eigenlijk al zo'n 60 jaar, om geen verzadigd vet en cholesterol te eten, is absurd. Want zonder verzadigd vet en cholesterol hadden wij hier niet gezeten. Als onze voorouders dat niet hadden gedaan, als die naar het voedingscentrum hadden geluisterd, waren we uitgestorven.
Maar mijn vader was bijna dood, omdat al zijn aderen helemaal dicht waren geslipt, allemaal troep. Komt dat juist niet door dat eetpatroon wat jij nu juist promoot?
Nou, misschien moeten we wel een kleine nuancering aanbrengen. Ik ben er dus wel voor dat wij ethische carnivoren worden. Dat betekent dus dat het vlees of de vis die wij moeten eten moet van duurzame bron zijn, biologisch of biologisch dynamisch. Dus daar moet over nagedacht zijn. Allereerst natuurlijk omdat het beter is voor de planeet. Dat is punt 1. Maar wat goed is voor de planeet, dat is het mooie, is ook goed voor de mens. Wat goed is voor het dier, is ook goed voor de mens. Dus het dier moet zijn natuurlijke voedsel eten. En als wij dan een gezond dier eten, kan het ons ook gezond maken. Wat jouw vader wellicht is overkomen, is dat hij een ziek dier at en daardoor dus ook ziek is geworden.
Want jij bent wel geïnteresseerd in Weston Price, hè? Kun je even vertellen wie dat is en wat hij heeft gezegd over dieren en hoe hij dat heeft ontdekt?
Weston Price was een tandarts uit Cleveland in Ohio, een Amerikaanse tandarts. Hij kwam trouwens oorspronkelijk uit Canada. En hij had, net zoals alle andere tandartsen, goud geld kunnen verdienen en een mooie jacht en een bungalow kunnen kopen. Maar hij koos voor iets anders, want hij dacht iets verder dan zijn neus lang was. En hij stelde zichzelf de vraag, het kan toch niet zo zijn dat 99% van de Amerikanen in zijn tijd, en we hebben het over de jaren 30, toen al, 99% van de Amerikanen heeft kaak- en gebitsproblemen. Dat kan toch niet ons genetische lot zijn, onze genetische blauwdruk. Er moet toch iets zijn wat er fout is gegaan. En die vraag wilde hij beantwoorden. En hij had gehoord van ontdekkingsreizigers en andere mensen die in verschillende delen van de wereld waren geweest. Over de fantastische gezondheid en de vriendelijkheid van natuurvolkeren. En met name hun schitterende gebit werd eigenlijk iedere keer vermeld. En daarnaast dat het sowieso in zijn algemeenheid prachtig mooie mensen waren. Zowel innerlijk als uiterlijk. En dat is hij gaan onderzoeken. En hij heeft 14 natuurvolkeren in totaal onderzocht. Dus hij deed eigenlijk hetzelfde als waar ik nu over praat. Hij onderzocht geen ziekte. Hij onderzocht gezondheid. Volmaakte gezondheid vond hij dus in die natuurvolkeren. En daar zie je dus de link met onze evolutie, onze historie en onze anatomie. Want die mensen waren namelijk de afstammelingen van een eeuwenlange traditie. Van ofwel jager-verzamelaars, ofwel landbouwers en veehouders. En hij kwam erachter dat het ook helemaal niet uitmaakt. Dus er is een stroming, het paleolithische dieet. Die zeggen we moeten uitsluitend eten als een jager-verzamelaar. Holenmensen dieet. Maar hij kwam erachter dat wat de paleolithische aanhangers dan neolithische voedingsmiddelen noemen. Zoals granen en melk. Dat die evengoed heel gezond zouden kunnen zijn. Dat het eigenlijk gewoon alleen maar draait om volledige en volwaardige voeding. Zo simpel is het.
Maar een belangrijke rol was ook weggelegd voor vetten, goede vetten.
Ja, uit zijn onderzoek bleek dat die natuurvolkeren voedingspatronen hadden die enorm uiteenliepen. Maar ze bleken één gemeenschappelijke factor te hebben. Ze bevatten minimaal 10 keer zoveel vetoplosbare vitamines. De vitamines A, D, E en K. En vetoplosbare vitamines, het woord zegt het al, zijn te vinden in vet. En niet zomaar vet. Hij kwam er dus ook achter dat het dierlijke vet was wat deze vetoplosbare vitamines voor ons ultiem opneembaar en beschikbaar maakt. Dus er was dus geen vegetariër te vinden onder die natuurvolkeren.
En hij zegt, je moet juist de vette delen eten van het beest en niet de spieren bijvoorbeeld.
Juist, dat is exact wat hij zei. Hij heeft 3 perfecte voedingsmiddelen geïdentificeerd en die zijn allemaal vet. Eentje is vis, eentje is orgaanvlees en de andere is rauwe melk.
Mag ik even een paar hot topics met je doornemen snel en dat jij erop reageert die nu veel worden besproken, zoals bijvoorbeeld vitamine D3. We zijn er een beetje van teruggekomen dat we ons helemaal dicht smeren. Er wordt nu gezegd, smeer niet te veel zonnebrandcrème en vang wat zonlicht zodat je veel D3 binnenkrijgt. D3, wat doet het voor je en waarom heb je het nodig?
Dat is dus een van die vetoplosbare vitamines en je kunt ze op 2 manieren tot je nemen. Eentje heb jij zojuist verteld, via zonlicht. En dan komt er dus geen dier aan te pas. Maar uit voedingsbron is vitamine D3 een dierlijke vorm van vitamine D. D2 is de plantenvariant. En het zijn de planteneters die wij weer eten. Dus we zijn geen vegetariërs. We eten de vegetariërs. En die vormen de D2 om in D3.
En waarom hebben we het nodig?
Waarom we het nodig hebben is... Ik moet er trouwens wel bij zeggen dat vitamine D3... niet geïsoleerd geslikt moet worden, dat vitamine A en vitamine D in een verhouding van 10 tot 1 met elkaar moeten staan. Dus 10 keer meer vitamine A dan vitamine D. En die combinatie vind je in dieren. Een van de redenen waarom levertraan zo gezond is.
Oh, dus de vitamine D3 druppels die te koop zijn, die moet je eigenlijk niet gebruiken?
Nee, je kunt veel beter levertraan tot je nemen. Want als je levertraan tot je neemt, heb je vitamine A en D in die verhouding van 10 tot 1. En daarnaast heb je er ook nog omega-3 vetten bij. Die zeer belangrijk zijn voor je hersenfunctie. Gaan onder andere Alzheimer tegen. En voor je ogen. En dat zijn de beroemde EPA en DHA. Dus de lange keten omega-3 vetzuren.
Oké, andere hot topic is magnesium.
Magnesium is een mineraal wat belangrijk is voor zo'n beetje elk systeem in je lichaam. Is dus super belangrijk en we komen het structureel tekort. En er zijn verschillende bronnen van magnesium. En ze zijn allemaal te vinden in de 3 voedingsmiddelen die Weston Price dus als de belangrijkste zag. Dat is dus vis, rauwe melk en orgaanvlees. En daarnaast alles wat uit de zee komt. Dus er zijn ook niet dierlijke bronnen. Bijvoorbeeld het echte zeezout wat niet geraffineerd is.
Maar ik slik het ook als pil. Is dat af te raden of aan te raden?
Nou, het lichaam werkt altijd op basis van complexe gehelen. Als jij een structureel magnesiumtekort hebt, dan zul jij kortstondig baat hebben bij het slikken van zo'n supplement. Het probleem is alleen, wanneer weet je nou dat het tekort is aangevuld? Want op het moment dat het is aangevuld en je blijft het slikken, dan wordt het schadelijk en verstoort het de balans.
Maar je zegt, iedereen heeft een structureel tekort, dus als je dan structureel slikt...
Ja, ik zie het anders. Ik denk als je dan toch Want magnesium is een mineraal en het is heus niet het enige mineraal dat we tekortkomen. Dus waarom niet gewoon het hele spectrum aanbieden aan je lichaam? Bijvoorbeeld in de vorm van wilde vette vis die dus uit de zee komt. En liefst de koude zeegebieden, want die vissen die zijn gezonder. En zeezout, zeewier, ja, eigenlijk alles wat uit de zee komt is goed.
Ja, je zegt Bretons Keltisch zeezout oplossen in water en daar een theelepeltje van in een glas gooien, elke dag één glas.
Ja, dan zit je lichaam aan een mineralenbanket waar het nog nooit eerder aan heeft gezeten. En dat kan zelfs een schok zijn voor het lichaam. Dat is letterlijk dan te veel van het goede, maar ja, dan moet je dat gewoon heel langzaam opbouwen. Maar dat is wel de weg inderdaad.
Je hebt toch een beetje een buikje, zie ik. Hoe kan dat nou?
Nou, dan moeten we het zo dadelijk in deel 2 ook maar even over hebben. De BMI, hè, daar is heel veel over te doen, hè? De Body Mass Index. Ja. En de overheid heeft bepaald dat de ondergrens 19 is en de bovengrens 25. Ja. Nou, ik heb mijn BMI gemeten en ik zit op 27. Volgens de overheid heb ik dus overgewicht en jij constateert dat ik een licht buikje heb. Dus mijn verschijning werkt wat dat betreft tegen mij. Wat ik jou vertel is, volgens de Mike Donkers BMI, en daar kun je mee doen wat je wil, zou je sowieso aan de bovengrens moeten zitten. Want dan getuigt het namelijk van gezonde, magere lichaamsmassa, jawel. En dat zijn spieren en botten. Dus wil je echt stevige spieren en botten hebben, ja, wat zich in gewicht vertaalt, gaat je BMI omhoog. Ja. En dan ben je dus minder broos en sta je letterlijk stevig op de grond. Ja. En dus je moet sowieso aan de bovenkant zitten, dus 25 of erboven.
Ja, maar dan krijg je een buik en een buik wil niemand.
Nee, maar kijk maar eens naar foto's van natuurvolkeren. Weston Price heeft trouwens prachtig mooie foto's gemaakt. Hij was een amateurfotograaf en er zit geen wasbord tussen. Als iemand met een wasbord afgetraind en wel zich zou vertonen bij natuurvolkeren, zou ze hem gelijk een bord eten in de hand houden, want die ziet er erg ondervoed uit.
Nou, ik heb wel foto's gezien van huidige Afrikanen, die vissermannen. Nou, ja. Die hebben echt wel een wasbord.
Ja, kijk, een wasbord krijg je natuurlijk door te trainen. Hè? Ik bedoel, wij doen het dan in de sportschool. Maar het mag duidelijk zijn dat dergelijke Afrikanen fysiek de nodig zware arbeid verrichten. En dus dan inderdaad een wasbord krijgen. Dat is dan dat ze inderdaad al meer spier zijn dan vet. Maar in zijn algemeenheid, voor de meeste natuurvolkeren was het een pre als je wat extra vet had. Want het gaat om overleven, hè? Je moet een beetje extra voorraad hebben.
Dus jij ziet het niet als een gevaar als een naderend hartinfarct?
Nee hoor. En daarnaast moet je ook weten, kijk, ik ben natuurlijk ook de weg terug aan het vinden. En ook ik heb tekorten en gebreken en met sommigen ben ik ook geboren. En die probeer ik nog tijdens mijn leven om te keren. Mijn lever is wellicht nog niet goed genoeg in staat om al dat vet te verbranden en zal het nog een klein beetje opslaan. Ik ga ervan uit dat het na verloop van tijd wel goed gaat komen en dat mijn lever daar steeds beter in wordt. En dan zal ik uiteindelijk ook slanker worden.
Mike, dank voor dit gesprek. Ik ben heel benieuwd naar het tweede deel van deze avond.
Oké, geen dank.